Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is Galaten 3. We noemen nu Galaten 3. En we zingen psalm 32 vers 1. Psalm 32 vers 2 en 3. Psalm 40 vers 4. En psalm 40 vers 5. En na de nieuwjaarstoespraak morgen zang 4, 6 en 7. De schriftlezing is Galaten 3. En we zingen psalm 32 vers 1. Psalm 32 vers 2 en 3. Psalm 40 vers 4. Psalm 40 vers 5. En de morgenzang, vers 4, 6 en 7. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, zij ook in dit morgenuur, in de naam van God, de Vader, die zondaren zaligt, en in de naam van God, de Zoon, die het verlorene zoekt, en in de naam van God, de Heilige Geest, die het verdorvene vernieuwt. Amen. Zetten wij ons samen zijn voort om met elkaar te zingen uit psalm 32 en daarvan het eerste vers. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilige oog des Heeren is bedekt. En wat er verder volgt, 32, het eerste vers.
Thank you.
lezing voor dit morgenuur kunt u vinden in Galaten 3. Galaten 3 is de schriftlezing en vooraf de wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en tot barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd, noch zijn os. Noch zijn ezel. Noch iets dat uw naaste is. Amen. O, gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn? Den welken Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde? Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij den geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met den geest begonnen zijt, hebt, volleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden, indien maar ook te vergeefs, die u dan den geest verleent en krachten onder u werkt? Doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Gelijkwijs Abraham godig geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan dat degene die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift tevoren ziende dat God de heideren uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gerekend met den gelovigen Abraham. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om die te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof, Maar de mens die deze dingen doet, zal door denzelfde leven. Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Opdat de zegening Abrahams tot de heideren komen zou in Christus Jezus. En opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Broeders, ik spreek naar de mens. Zelfs eens mensen verbond dat bevestigd is, doet niemand teniet of niemand doet daartoe. Nu, zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet, en een zade als van velen, maar als één. En uw zaad, het welk is Christus. En dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet, die na 430 jaren gekomen is, niet krachtloos gemaakt om de beloftenis teniet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis. Maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtreding wil daarbij gesteld, zodat het zaad zou gekomen zijn wien het beloofd was. En zij is door de engelen besteld in de hand des middelaars. En de middelaar is niet middelaar van één, maar God is één. En dan is dan de wet tegen de beloftenis Gods? Dat zij verre. Want indien er een wet gegeven was die machtig was leven te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus ten gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als dat geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder den tuchtmeester. Want ge zijt allen kinderen Gods door het geloof in Jezus, in Christus Jezus. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek. Daarin is nog dienstbare, nog vrije. Daarin is geen man en vrouw. Want gij allen zijt één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en naar de beloftenis erfgenamen.
Verhonderd wij ons in een gemeenschappelijk gebed, laat ons dus hier een aangezicht zoeken. Heere, God des hemels en der aarde, zo brengt u ons aan de morgen van dit nieuwe jaar hier bijeen. En mogen wij nog weer naar uw huis opgaan. Het is de eerste dag der week. De dag die u afgezonderd en apart gezet hebt van alle andere dagen van de week, waarin u in het bijzonder in het midden wilt zijn van uw gemeente, van de kerk. Zoals het ook was na de opstanding, dat telkens op die eerste dag der week u in het midden was van de discipelen. En dan bidden we van u, of het ook zo mag zijn dit morgenuur, dat we gewaar mochten worden dat u van ons af weet en dat u nog in ons midden wilt verschijnen. Ach Heere, want uw komst alleen is het die het heil volmaken kan. Wij hebben er niets aan dat we alleen maar met mensen zijn. En zelfs niet als wij alleszins godsdienstige mensen zijn. Maar het zal er nou maar om gaan of u het nog van ons af weet. En of u nog bemoeienissen met ons wilt hebben, kan het zijn zaligmakend. En daarom bidden wij van u. Zoudt u de hemelen nog willen scheuren? Zoudt u nog willen overkomen? Zoudt u nog willen werken? Door uw woord en geest, door woord en geest, maak gij uw wegen toch bekend. O Heer, dat we toch mochten treden in het pad der gehoorzaamheid. Want dat is toch uw weg waar uw goedkeuring op rust. En alle andere wegen, daarvan zegt uw woord, er is een weg die iemand recht schijnt. Maar het einde van die zijn wegen des doods. O, wat zal het vreselijk wezen, menen op de weg te zijn en toch die weg des doods te moeten bewandelen tot het einde toe. En daarom bidden wij van u, of u ons van die brede weg des verderfs zou willen afbrengen en voeren op dat smalle pad ten leven en op dat spoor onze wankelende gangen willen schragen. Gedenk dan diegenen die nog voor eigen rekening leven en die nog zo graag dat pad verkiezen dat naar het verderf leidt, die daar allerlei begeerlijkheid zien op de brede weg, waar een mens nou met geen geweld vanaf te brengen is, tenzij u onwederstaanlijk gaat ingrijpen in een mensenleven. Heere, wilt u ook gedenken diegenen die door genade mogen wandelen in uw sporen. U mag ook juist aan uw gunstvolk moed krachten willen geven, ook het nieuwe jaar weer in. Hoe zal het toch moeten, hoe zal het toch gaan? Mag het zijn in de navolging en niets te zien dan u alleen en u maar te volgen en uw voetstappen te mogen drukken. Ach Heere, dan bidden wij van u of de voortgang van uw woord ook in deze gemeente mag zijn, maar dat niet alleen, of het ook gepaard mag gaan met kracht en met bediening des geestes, opdat er nog wonderen mochten gebeuren, dat zondaren in de engte gebracht worden, maar dat ook zondaren in de ruimte gesteld worden. We bidden van u of u wilt gedenken overal waar dit morgenuur uw woord gepreekt wordt, waar dat woord nog recht gesneden en bediend wordt, of waar het woord misschien gelezen wordt, of er wellicht een sacrament bediend staat te worden. Ach Heer, in al die dingen wilt u uw rijk doen komen en het vreselijke rijk van de duivel komen te verstoren. Ach Heer, dan hebben we toch ook gezien aan de dag van gisteren hoe groot of dat duivelse rijk nog is. Want dan blijkt toch aan alles dat er zo weinig nog over is van wat met recht christelijk genaamd kan worden. Als daar zoveel kabaal en herrie gemaakt is, ook weer deze nacht. En als daar ook weer die brede weg des verderfs bewandeld is, ach Heere, dan moeten wij toch zien dat er maar zo weinigen zijn die nou wandelen in die rechte wegen en die uw wegen willen volgen. Maar ach Heere, dat dan mag zijn, ondanks alles, zoals het eens was met een David, die ook van alles te doorstaan had aan moeilijkheden, en die toch mag zeggen in de psalmen dat hij lag en sliep gerust, van zeer en trouw bewust, want God was aan mijn zij, hij ondersteunde mij. Ach Heer, als dat toch is, dan zal het wel zijn dat we onze ziel als een buit uitvoeren te midden van stad verderf. Maar ach, dan is het toch voor ons persoonlijk nog goed. Maar ach, zou het dan ook mogen, niet alleen voor ons persoonlijk, maar dat we toch mochten horen dat er meer en meer toegevoegd en toegedaan worden tot die schare die eenmaal zalig zal worden. Want daar is toch ook uw eer mee gemoeid. In de veelheid der onderdanen is toch des konings heerlijkheid. Zou u dan nog paarlen willen hechten aan de middelaarskroon van koning Jezus, opdat hij koning zij en heersen in het hart van konings vijanden van nature. Mocht dat ook zijn in de gemeente van Vriezeveen, opdat de gemeente nog eens werkelijk geestelijk mag opbloeien en dat alle onvruchtbaarheid weggenomen zal worden. Gedenk ons dit morgenuur, wil uw zegen gebieden, wil ons niet doen naar zonde en naar schuld, maar wil ons toch bedienen naar de rijkdom uw genade, om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen we 32 en nu het tweede en het derde vers, vers 2, toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden, door de vrees niet hebben leden. En ook het derde, bekend door hier aan u oprecht mijn zonden, verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, 2 en 3 van 32. De tekst voor de prediking voor dit morgenuur kunt u vinden in het 13e vers van het u volgelezen schriftgedeelte, waar we lezen: Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Boven de preek zetten wij: Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. En we letten op drie gedachten. In de eerste plaats op de vloek der wet. In de tweede plaats op Christus die een vloek geworden is. En in de derde plaats op verlossing van de vloek. Dus drie gedachten. De vloek der wet, Christus een vloek geworden en verlossing van de vloek. Allereerst dus de vloek der wet. Er staat in onze tekst: Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Wat betekent dat, een vloek? Nou, het is heel duidelijk dat dat het tegenovergestelde is van een zegen. Het is nieuwjaar, dus iedereen zegt weer: heil en zegen. Nou, daar staan het tegenovergestelde. Dan had je iemand vervloekt. Dat kunnen mensen doen. Die kunnen iemand vloeken. Dat wil zeggen iemand verfoeien. Of een verwensing doen. Maar daar gaat het hier eigenlijk niet over. Het gaat niet over een menselijke vloek. Een menselijke vloek is ook wel erg natuurlijk. Dat is ook wel bitter. Zuur. Als iemand een vloek op je afgeeft. Maar dat is lang zo erg niet. Als dat het gaat om Gods vloek. Dat er een vloek op je rust. Van Gods wegen. En daar gaat het hier over. Vloek der wet. En dan moet je denken. Als er staat vloek der wet. Aan een van de eerste vloeken. Die door God werd uitgesproken. Tegen Adam. In Genesis 3, vers 17, waar staat dat de Heere zegt tegen Adam: zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt, en met smart zult ge daarvan eten, al de dagen uws levens, ook zal het u doornen en distelen voortbrengen. En waarom heeft God die vloek uitgesproken over Adam? Wel, daar staat er dan meteen achter: dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw, en van die boom gegeten waarvan ik u gebood, zeggende: gij zult daarvan niet eten. Dus op de overtreding van de wet volgt niet alleen scherpe dreiging, maar ook een vloek. Vervloekt. Het aardrijk om uwentwil vervloekt. En als dat nou nog alles was, maar er waren veel meer straffen natuurlijk na de zondeval die uitgesproken zijn over de slang, over de vrouw, over de man, over de mensheid als geheel, over de ganse aarde. Alles onder de vloek vanwege de overtreding van Adam. Om uwentwil, om uw zondewil. De aarde vervloekt. En dat laat zien dat het alles te maken heeft, die vloek, met overtreding der wet. Overtreding van de wet. God had een wet gesteld in het paradijs. God had zijn wil te kennen gegeven. Zijn wil geopenbaard. En dat kwam dan samen in dat ene goddelijke proefgebod. Ge zult die boom, die ene, niet aanroeren, nog daarvan eten, opdat gij niet sterft. De Heer is duidelijk geweest, heeft zijn wil te kennen gegeven, zijn wil geopenbaard. En zolang Adam daaraan bleef voldoen, aan Gods wil gehoorzamen, had hij geen kwaad te duchten. Dat betekent Dat verband met Adam, dat kan maar op één wijze in stand gehouden worden. En dat is door gehoorzaamheid aan het gebod. En onze ouden, als je bijvoorbeeld een vragenboekje hebt van Hellenbroek, dan kun je dus zien, dan wordt het behandeld als het werkverband. Het werkverband, dat noemen wij het werkverband, omdat Adam een werk de gehoorzaamheid moest doen. Wil hij in dat verband blijven, wil dat verband ongeschonden bewaard worden en de zegen wegdragen. En omgekeerd zou er geen zegen op rusten als Adam toch het gebod van God brak. Nou weer anderen die zeggen, dat krijg je met alle termen, die zeggen dat is zo'n negatief werkverband. Nou, dan is dat weer niet goed. Dat moet weer veranderd worden. Die zeggen, het is een levensverband. Een levensverband. Want dan zien ze op de belofte, op het positieve. Als Adam wel God bleef gehoorzamen, dan zou hij immers in het leven blijven. Het leven ontvangen. Hoe je dat ook allemaal noemt, dat doet er allemaal niet toe. Het gaat om de zaak. Om de zaak zelf. God heeft zijn wil te kennen gegeven. En bij de breken van de wet, daar hoort de vloek. En dat is ook heel duidelijk in onze tekst. Als die woorden vloek en wet onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. En bijvoorbeeld ook in vers 10 van Galaten 3. Waar staat, want zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in allegeen geschreven is in het boek der wet. Dus weer de vloek over ieder wie de wet van God breekt. En zegt Paulus, en als je dat dan doet, dat je uit de werken der wet bent, dat wil zeggen dat je God probeert te gehoorzamen om zo het leven te ontvangen. En daar zegen op te verdienen en Gods goedkeuring, dan ben je dus onder de vloek. Hoe kun je dat zo eenvoudig stellen? Omdat Paulus ervan uitgaat, bijbelse vooronderstelling die hieronder ligt, dat er niemand is die de wet gehouden heeft. Omdat iedereen die wet van God gebroken heeft. Daarom is iedereen die uit de werken der wet is vervloekt. Want vervloekt die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet. Om dat te doen. En dan denken we aan het volk Israël. Bij de berg Ebal en bij de berg Gerizim. Bij de berg Gerizim werd gezegd, gezegend, gezegende man die de Heere vreest. En al het volk zeggen, amen, amen. En bij de berg Ebal, vervloekt die niet blijft in allegeen geschreven is, in dat boek der wet, om dat te doen. En alle volk zeggen, amen. Waren het er allemaal mee eens. Ja, ik kan de schouw amen zeggen. En zeggen dat er van harte achter staat, maar dat betekent dan heel wat. Dat betekent dat je je verbindt aan de vloek. Aan de vloek. Dat volk heeft zich onder de vloek geplaatst. Vervloekt zijn wij als we niet Gods wet doen. Nou, dan heb je de vloek over jezelf heen gehaald. En alle volk zeggen amen. Amen. Zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Gemeente, dat is wat, dan moet een mens leren dat hij dat is. Dat hij een breker is van de wet. En dat hij dient ten gevolge onder die vloek ligt. Want een natuurlijk mens, die voelt dat niet. Die voelt de ernst en het gewicht daar niet van. Dat moet een mens nou echt leren. Paulus, die wist dat ook niet hoor. Die wist heus wel van Ebal en Gerizim, maar hij had nooit bedacht dat die vloek, dat het ook voor hem bedoeld was. Dat ging altijd over een ander. totdat God hem zijn ogen opendeed. En dat hij het zien mag, dat hij, Paulus, Saulus van Tarsus, ook onder dezelfde vloek lag. Gemeente, dus ontdekkend licht voor nodig om dat te zien. En wat een apostel nou zegt, dat is niet alleen, ja, dat is mij overkomen, dat heb ik mogen zien, daar heb ik ogen voor gekregen om dat te ontdekken. Maar hij zegt, wie het ook is, of het een heiden is die bruut goddeloos in de zonde leeft, of dat het een godsdienstige jood is, een besneden jood, naar de wet een fariseer, een Hebreeër uit de Hebreeën, voor de buitenkant onberispelijk, dat doet er niet toe, allen onder dezelfde vloek, de vloek der wet. Alles onder de zonde besloten, op één hoop verdoemelijk voor God. Kijk, als iemand nou hopelijk goddeloos leeft, dan zeg je, ja, dat ligt er dik bovenop. Dat is iemand die de brede weg houdt. Dat is iemand die zich het oordeel waardig maakt. Die roept om vergelding. Maar als je nou op nieuwjaarsmorgen niet je roes ligt uit te slapen, en je zit hier in de kerk en je kan nog wakker blijven, en je bent eigenlijk voor de buitenkant onberispelijk, je hebt niet meegedaan aan allerlei liederlijkheid en uitspattingen, misschien heb je wel een preek gelezen, en dan erachter te komen, ja, die vloek, die treft ook mij. Paulus die zegt zelfs, dat waar hij eerst moest zeggen, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk, dat dacht hij. Toen God hem ontdekkend licht gaf op zijn leven, zegt hij, mij de grootste, de voornaamste der zondaren. Niet de allerdegelijkste, maar de allerslechtste. En een lasteraar, een vervolger, een verdrukker. Hele zaak, gemeente, om erachter te, en dat moet nou elk mens leren. Oh, nou netjes leven, of niet netjes leven. Maar elk mens moet eraan ontdekt worden. Dat hij voor God onder de vloek, dat overal de vloek op rust. De vloek op je denken, de vloek op je spreken, de vloek op je godsdienstigheid, je vloek op je doen en laten. Alles onder het oordeel. Gemeente Paulus die zegt dat hier tegen de Galaten, maar hij zegt het natuurlijk ook tegen de Romeinen, in de Romeinenbrief, het bekende hoofdstuk, Romeinen 3. Daar is niemand die goed doet. Daar is niemand die verstandig is. Daar is niemand rechtvaardig. Daar is niemand die naar God zoekt. Daar is niemand die naar God vraagt. Allen afgeweken, tezamen onnut geworden, verdoemelijk voor God. Door de wet is de kennis der zonde. De wet die zegt niet hoe ver je gevorderd bent. De wet zegt niet, dat heb je goed gedaan. Maar de wet zegt, het is tekort, gebroken. De wet gebroken, de wet niet gedaan, de wet niet gehouden. Door de wet is de kennis der zonde. Wat er meer wet, wat er meer licht je krijgt op Gods wet. Wat er meer je erachter komt. Dat je onder de zonde besloten ligt. En ook onder de gedreigde straf. Gemeente. Paulus die zegt ervan. Als een gebod gekomen is. In Romeinen 7. Is de zonde weder levend geworden. Nou, dat is ook een raar gezegde. Als een gebod gekomen is. Is de zonde levend geworden. Het maar net of je verstaat of niet. Kijk, Paulus die wist heus wel wat een gebod was. Dus dat gebod, dat had hij al. Want een Jood, En zeker de fariseer, die heeft meer dan 300 wetten waar hij zich aan verbindt om die te houden. En dan gaat Paulus zeggen, en als een gebod gekomen is, als een gebod, dat was het toch al, ja, maar hij bedoelt, als het met ernst komt, als het met kracht komt, als de verplichting in je geweten gaat voelen, dat de God des hemels van mij gediend wil worden, en dat de Heere volmaakte gehoorzaamheid aan zijn wet vereist. Dan komt het gebod. Nou, en als dan een gebod komt, dan wordt een ernstige man of vrouw. Nou, geloof het maar niet hoor. Is de zonde levend geworden? Toen is de zonde levend geworden. Toen zijn er al meer ongerechtigheden, al meer zonden openbaar gekomen. Toen kwam het juist dat goddeloze openbaar, dat waar een gebod levend wordt, dat daar ook de zonde levend wordt. Dat er een vurige lust, een hartstochtelijk verlangen komt om al die goede wetten van God te breken. Om er niet heen te houden. Als een gebod gekomen is en een gebod dat ten leven was, is mij de dood geworden. Is mij de dood geworden. Dan gaat de wet, die gaat je vermoorden. De dood geworden. Dat is wat. Ben je ook vermoord door de wet. Zalige dag als een gebod je de dood wordt. Dat je de doodsteek krijgt van een gebod. Dan leun je er niet meer op hoor. Dan krijg je de dood. Een gebod dat ten leven was, is mij ten dood bevonden. Dat bedoelen wij als we zeggen, sterven aan de wet, door de wet. Dan sterft de mens, omdat hij gaat zien dat hij de wet van God niet gehouden heeft en dat hij schuldig is aan de welverdiende straf. Gemeente, en mag ik u vragen vanmorgen, is dat nou al gebeurd? Kennen wij er iets van het eerste stuk waar de catechismus mee begint? Hoe groot mijn zonden en ellende zijn, dat wij naar het rechtvaardige oordeel Gods tijdelijke, eeuwige straffen verdiend hebben. De hoogste straf naar lichaam en naar ziel verdiend. Rechtvaardig. Of is dat allemaal theorie? Ja, dat staat er wel ergens in de catechismus. Maar is het nou beleving? Is het nou beleving? Zijn we ooit voor God verdoemelijk geworden? Gemeente, dit is een punt waar alle schijngodsdienst en alle geveinsden openbaar komen. Want die willen dit nooit, willen hier nooit aan. Willen hier niet aan geloven. Maar het is zo noodzakelijk. Maar een huichelaar die wil daar niet aan. Die wil altijd eromheen werken. En de schuld wordt nooit schuld. En zonde wordt nooit zonde. En dan blijft de mens oppervlakkig die die is. Dan blijft hij hetzelfde. En nou oude jaar of nieuwe jaar is, dan blijft de mens oppervlakkig. Hij peilt de diepte van de zonde niet. Hij peilt de diepte van de vloek der wet niet. Omdat hij het niet voelt. En gemeente, hij zoekt mensen volgt in de gangen. Die dan verlost zijn zonder een werk der wet, de voorafgaand. Die zijn wel in de ruimte gezet, maar ze waren nooit in de engte gekomen. Dan is mijn ervaring, ik heb niet zo verschrikkelijk veel ervaring, dat mogen duidelijk zijn, zo oud ben ik nog niet. Maar wat ik er dan van weet, wat ik ervan gevolgd heb, dan weet ik één ding zeker. Dan kom je bij het derde stuk, kom je ze weer tegen. Want dan blijkt dat ze dan ook Gods wet niet ernstig nemen en serieus. dat ze ten diepste een hekel en een vijandschap hebben aan God en aan zijn wet. En dat is natuurlijk duidelijk, want hij bij dat eerste stuk al niet heeft willen buigen, al niet verdommelijk wilde zijn voor God. Hoe zou je dan in het derde stuk wel liefde voor God en voor zijn wet hebben? Dan komt het weer openbaar. Dan willen we verlost wezen van God en van zijn wet. Een hekel aan God en aan zijn wet. Dan komt het openbaar. Komt er weer de huichelaar openbaar. Maar God bekeert zijn volk. Dat hij ze dood door de wet. Een gebod dat een leven was, is mij de dood geworden. Gemeente, het maakt een heel verschil. Of we dat alleen verstandelijk weten en toestemmen, of dat ondervinding is, dat we dat van harte kunnen getuigen dat dat gebeurd is. Ze spraken vroeger van de vierschaar der conscientie. En dat betekent dat je een rechtsgang gaat maken. Stel je voor in het aardse dat je opgeroepen wordt door de rechtbank, door het Hoge Rechtshof. En dat je ergens van verdacht, van beschuldigd wordt. En er komt de dag dat je voor moet komen. Nou, is niet te hopen dat dat gebeurt. Of dat het alles gebeurd is, dat kan ook. Maar je moet daar komen, op die rechtbank. Als je iets voelt van het recht, dan voel je, dat is een plechtig moment. Dat is een zeer ernstige zaak, als je voor het recht moet komen. En als je dan de aanklager gaat spreken, en dat er zo dik bovenop ligt, dat het niet meer kan ontkennen, en dat de rechter maar één vonnis kan vellen, dat hij zegt, veroordeeld. Veroordeeld. Veel ernstiger is het als we voor de God des hemels gedaagd worden, voor de goddelijke vierschaar, als de vierschaar in de ziel gespannen wordt. Als dan ons geweten ons gaat aanklagen en beschuldigen, niet vrijpleiten, beschuldigen en aanklagen. Wat zegt dat geweten? Wat zegt de wet? Tegen al Gods geboden zwaarlijk gezondigd, niet één ervan gehouden. Allemaal gebroken. En dat de rechter zegt, vervloekt. Vervloekt die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dat is een zaak en dat je niks anders kunt dan het toevallen. Dat moet zeggen, het is waar, het is de waarheid, het is recht. Dat je er niet langer onderuit kunt. Gemeente, gebeurt het niet, dan leef je door in het nieuwe jaar, net als in het oude jaar. En dan heb je nooit dat je er wel eens wakker ligt. Dat je denkt, als ik nou straks mijn ogen sluit, zou ik ze nog open doen? En waar zal ik ze open doen? Rijke man stierf ook, hè? En waar sloeg hij zijn ogen op? Hij sloeg zijn ogen op in de pijn, in de vlammen van het oordeel. Toen moest hij zeggen, mijn ziel leidt smarten in deze vlam. Of die andere, die rijke dwangers, deze nacht zul ge rekenschap geven van uw rentmeesterschap. Ge zult niet meer kunnen rentmeester zijn. Denk er wel eens over dat dat kan, of kan dat helemaal niet. Ik zal nog wel een poosje. Ik ben nog gezond, ik voel me nog goed. Dus plotseling zal de Zoon des mensen komen in de uren in welke gij het niet meent. Een mens meent het nooit. In de uren welke gij het niet meent. En gemeente, dat is net of we dat dan oppervlakkig, werelds, zo beleven dat we er niet aan denken. Of dat we godsdienstig ook nog denken. Dat we er klaar voor zijn. Omdat wij toch menen dat wij ook de Here kennen. Er zijn er meer die dat gedacht hebben. Waar de Here van zegt. Dat er straks velen zullen staan en kloppen aan de deur. Een dichte deur, hè. En kloppen. Here, Here. Doe ons open. Een rechthebbend mens die zegt. Doe mij open. Die zegt niet. Mag ik erin. Nee. Doe ons open. Here, Here. Onvernederde mensen. En de stem van binnen zal zeggen. Ik ken u niet van waar ge zijt. Ga weg van mij. Die de ongerechtigheid werkt. Dat is het eerste, vloek der wet. Het tweede, dat is Christus die een vloek geworden is. Er staat in onze tekst. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. En dat bepaalt ons bij de prijs. Bij de dure prijs die er voor de verlossing betaald is. Christus heeft met zijn bloed moeten betalen en genoeg doen. Dat kon niet anders. Kon dat niet anders. Ja, gemeente, is het weer. En als je dat recht beleefd hebt, dan voelt je, ja, dat kan niet anders. Er moet genoeg gedaan worden aan het recht van God. Als je het recht niet beleefd hebt, dan denk je, nou, dat kan toch ook wel anders. De Heer kan toch ook zo doen, door de vingers zien. Dan is het toch klaar. Moet het nou allemaal zo? Moet het allemaal zo diep? En moet er bloed voor betaald worden? Moet Christus dan uit de hemel komen? Een vloek worden? Ja, zo moet het. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moet een mens af door zichzelf betalen. Wat nooit zou kunnen. Omdat één zonde de eeuwige straf waard is. Omdat een mens nooit God dat rantsoen kan betalen. Omdat hij nooit God dat kan geven. Omdat hij nooit de eeuwige last van Gods toorn kan dragen. Wat kan een mens dan wel? Het erger maken. Het erger maken. Schuld met schuld vermeerderen. En zonde op zonde stapelen. Maar een mens kan niet betalen. Daarom moeten we af door onszelf. Een afgesneden zaak kan niet door onszelf. Af door een ander. Volkomenlijk betalen. En er is één geweest. Die gedachten des vredes heeft gehad. Die de hemel heeft verlaten. S vaders troonzaal verlaten. Die naar de vervloekte aarde gekomen is. En nog dieper, die tot zonde gemaakt is, die een vloek geworden is. Die de grootste schurk, de grootste booswicht geworden is. En alzo ook behandeld is. Die door de hel doorgegaan is. Die gekropen heeft, die gehangen heeft aan het vloekhout der schande. Sion zal door recht verlost worden. En naar wederkerenden door gerechtigheid. Want er is geschreven. Vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Gemeente, dat is de weg. Die de Heer in zijn raad besloten heeft. Dat is een weg die geheel overeenkomt met een goddelijke recht. De berekende vergelding van God. En de vader was gewillig om zijn enige niet te sparen, maar daarvoor over te geven. En de zoon was gewillig om zichzelf daarvoor over te geven. Gemeente, daar zit nog een kant aan. Als we zien op dat kruis van Christus, dan moet je zeggen, daar zie je ook waar zonde is, waar zonde is. Een oppervlakkig mens, die weet niet waar zonde is. Maar bij het kruis van Christus, dan zie je wat zonde is. Je kunt ook zien in alle strafgevolgen van de zonde. Maar als je denkt aan wat er bij dat kruis gebeurt. Dat hij die zondeloos, schuldloos was. Zo bespot, zo onteerd, zo geplaagd werd. Dat het bloed over zijn wangen liep. Dat het bloed over zijn voorhoofd liep. Dan moet je, dat is zonde. Dat is nou zonde. Weet je wat zonde is? Dat is de nagel in zijn handen slaan. Dat is een spijker op de hamer op de spijker. Iedere keer een klap erop geven. Dat is de geesel op zijn rug. Hebben hem voor en lang getogen. Hij krijgt zonde een gezicht. Krijgt zonde een gezicht. Wordt zonde concreet. Dat is de doorn in zijn huid. Die doordrukte. Dat het bloed over zijn gezicht droop. Dat is zonde, gemeente. Stel u nou voor, hè, dat als je nou voor die zonde meteen gestraft werd. Stel je voor dat je een zondige gedachte hebt. En je krijgt meteen een herseninfarct. Zo werkt dat in de regel niet. Maar als de Heer dat zou doen, denkt u niet dat er heel wat minder gezondig werd? Je zou het toch niet wagen? Waarom niet? Een mens heeft wel zoveel liefde tot zichzelf dat hij het dan niet doet. Of dat je een drift in je voelt opkomen, dat je dan meteen een harteval zou krijgen. Dan zou je jezelf zo erg lief hebben dat je het dan niet deed. En dat kan natuurlijk ook dat je zonde laat uit liefde tot een ander. Stel je voor dat om uw overtredingen, dat uw kind daarvoor moest lijden. Of uw vrouw daarvoor moest lijden en sterven. Nou, dat zou je voorzichtig maken, of niet? En nou Christus. Christus, de bruidegom van de ziel. Zou dat op ons geweten willen hebben. Als zonder hamerslag is op het kruis. Hij enige liefde in de beoefening hebt. Dat die dierbare borg en zaligmaker. Dan zou je geen smart en verdrukking. Dat is een verdrukking willen toedoen. Gemeente, is een slag in Gods aangezicht. Iedere zonde is een spuwen in zijn gelaat. Zoals het ook was met Christus. Daar zien we wat zonde is. Daar zien we ook wat Gods bewogenheid is. Wat Gods ontferming is. De innerlijke bewegingen, de barmhartigheid. Daar zien wij hoe Christus gewillig gekomen is. Zijn vaders heerlijkheid heeft verlaten. Daar zien we de liefde des zoons. Die enkel gewilligheid was. We moeten zeggen. Elke slag die hij opgevangen heeft. Elke druppel bloed die hij gestort heeft. Was vol van de liefde. Van de liefde tot zondaren. Van stervende zondaars liefde. Hij was enkel en alleen gewilligheid. Zie ik wil. Om uw wil te doen. Ik kom om uw wil te doen, gemeente. Hij was zo gewillig. Hij was zo genegen tot het behoud der zondaren. Dat is niet te zeggen. Kijk, Christus heeft zichzelf lief gehad. Want elk mens heeft zijn eigen ziel en lichaam toch lief. Zo is het met Christus niet anders geweest. Maar weet u wat hij nog liever had? Hij had het behoud van zondaren had hij nog liever. En daarom offerde hij zichzelf tot in de dood. En dat is een zeer diepe gedachte. Dat die zondaren nog liever had dan zijn eigen lichaam, dan zijn eigen ziel. En daarom gaf hij het over. En zo is het met de Vader ook geweest. U hebt allemaal liefde tot uw kinderen. En ik weet wel, daar is veel op af te denken. Dat is maar een menselijke liefde. En vaak ook nog door de zonde, gestempelde liefde. Maar iedereen heeft liefde tussen kinderen. En dan moet je eens voorstellen hoe dat was tussen de vader en de zoon. Wat die voor liefde hadden. Dat is een oneindige, een goddelijke liefde. Daar was zoveel liefde tussen. De vader is geen sadist. Die je behagen in heeft. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Omdat hij het mooi vindt. En dat er iemand pijn leidt. Er was zo'n oneindige, onveranderlijke liefde. Tussen de vader en de zoon. En toch, de vader. Die had zondaren een behoud nog liever. En daarom heeft hij zijn zoon niet gespaard. Maar heeft hem overgegeven tot de dood. Ja, de dood des kruises. Want er is geschreven. Vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Is hij een vloek geworden. Gemeente zijn dingen. Er is niet in te komen. Het meest diep doorgeleide kind van God. Die verstaat er nog maar een stipje van. Wat dat is. De ontfermende liefde Gods. Innerlijke barmhartigheden. Geopenbaard in het kruislijden van Christus. De vraag is, kennen we er iets van? Kennen we er een stipje van? Heb je er ooit over verwonderd? Zijn we ooit dat gaan aanbidden? Het heilgeheim. Dat een groot wonder voor ons geworden is. Dat de Vader zijn enige niet gespaard heeft. Dat de Zoon zichzelf heeft opgeofferd. Gemeente, dat er zoveel gewilligheid is in Christus. Dan krijg je er nog meer zonde bij. Want zonde van ongeloof, dat is vaak geen zonde meer. Maar dan wordt ongeloof wordt ook zonde. Want dan zeg je, hoe bestaat het? Als de Heere zo vol is van barmhartigheid en mededogen. En dat ik er dan geen behoefte aan gevoel. En dat er bij mij in mijn hart daar dan geen plaats voor is. Dan wordt ongeloof ook zonde. Dus dat is heel wat anders, hè, gemeente, dan dat de mensenrecht is. Ik mag toch ongelovig wezen. Ik mag toch onbekeerd wezen. Kom ik eerlijk vooruit. Ik ben onbekeerd. En ik maak mezelf in ieder geval niks wijs. Alsof het een soort mensenrecht is. Ik mag onbekeerd wezen. En o wee als je eraan komt. Maar gemeente, dan wordt onbekeerlijkheid en ongeloof wordt ook zonde. Want dan zie je in het licht van het evangelie. Dat een grove verwerping en verachting is. Van de dure prijs die Christus betaald heeft. Gemeente, er zit nog iets in. En dat is dit. Dat als God de Vader daar zoveel voor over gehad heeft. En als God de Zoon zichzelf en daarvoor over gehad heeft. Dan ligt er ook zo'n zekerheid in dat verlossingswerk. Want denkt u nou, als het God zoveel waard is. Dat dat met bloed betaald wordt. Dat dan de zaligheid op losse gronden rust. En dat de Heere wel ergens aan begint. Maar daar nog maar afwachten. Of je op die grond wel zalig kan worden. Gemeente, het is God zoveel waard. Dat is niet te zeggen. Daarom, wie mag rusten op dat volkomene werk van Christus. Die heeft zo'n vaste grond onder de voeten. Omdat de God alles waard is. Om zondaren zalig te maken. We gaan eerst zingen. Uit Psalm 40. En daar van een vierde vers. Psalm 40 vers 4. Brandoffer en nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer. Toen zei ik zie ik kom o Heer. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. En wat er verder volgt, Psalm 40, vierde vers. verlost van de vloek. Paulus zegt, Christus heeft ons verlost van de vloek. Hij zegt, ons verlost. Dat betekent dat hij spreekt voor zichzelf, ons in de wijvorm. Maar natuurlijk ook allen die Christus verschijning hebben leren lief krijgen. Allen die in Christus zijn. Want er is geen verdoemenis voor wie in Christus is. Al diegenen die mogen zeggen, wij dan, gerechtvaardig zijnde, door het geloof, hebben vrede met God. Die. Kijk, dat Paulus niet zomaar alle mensen bedoelt. Want je kan het heel oppervlakkig in de wijvorm op heel de gemeente leggen. Maar daar schiet je niks mee op. Dat is allemaal bedrog. Dat doet Paulus ook niet hoor. Want hij zegt, er zijn twee soorten mensen. Er zijn mensen die zijn verlost van de vloek der wet. En er zijn mensen, zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. En je kan maar onder één van twee zijn. Onder de vloek of verlost van de vloek. Dus twee soorten mensen. Dat is duidelijk. Maar mag Paulus door genade zeggen dat hij bij dat ons hoort. Christus heeft ons verlost. De vraag is, zijn wij ook verlost? Kunnen we dat ook zeggen? Horen wij er ook bij? Hebben we ook vrede met God gekregen? Daar het oorlog was, vrede gekregen. Dat we de vloek gevoelden. De vloek op alles. De vloek weggenomen. Gemeente, de kortste weg naar de verlossing. Dat is de weg. Dat we de vloek gaan gevoelen. Dat het onze last wordt. Dat er plaats komt voor het werk van Christus. Dat we ons niet langer op de been houden. Met allerlei zaken wat het toch niet is. Met dat psalmversje wat je een keer hartelijk meegezongen hebt. Of met die voorkomende belofte, evangelie waarheid, waar je misschien aan vastgrijpt. Of met die gebeurtenis in Gods voorzienigheid. Hoe groot het ook allemaal kan zijn. Maar dat je werkelijk afgesneden mag worden in Adam en overgeplant in Christus. Gemeente, dat is een zaak die in geen hoek geschiet. Want wat zegt een apostel? Die in Christus is, is een nieuw schepsel. Dacht u, een nieuw schepsel, een nieuwe schepping. Dat een onbewuste zaak is. Een nieuw schepsel. Al het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Dan heb je echt oud en nieuw. Al het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Een nieuw schepsel. Het wordt ook wel vergeleken bij een opstanding uit de doden. Een opstanding uit de doden. Toen Lazarus uit het graf kwam, met de grafdoeken gebonden, was daar geen groot wonder. Zou die man dat niet geweten hebben, dat hij uit het graf kwam? Gemeente, daar moeten we maar niet van uitgaan. Dat een mens, ook al weet hij het niet, en dat het dan toch wel. Dat zijn allemaal van die vonden om een mens rustig te maken. Waar er geen reden is om rustig te worden. Karl Marx, dat is een van de bedenkers van het communisme. En die zei al, godsdienst is opium voor het volk. Dat is om een mens een beetje rustig te maken. Nou, ik zou willen zeggen, die onbewuste rechtvaardigmaking is opium voor het volk. Opium voor het volk. Om een mens rustig te maken, waar er helemaal geen grond is om rustig te wezen. Waar hij mee omkomt, waar hij mee bedrogen wordt. De zaak niet gebeurt, niet geschiet, staat de mens nog voor. En toch denken dat er een grond is om in te gaan. Als we niet weten wie Christus is, als hij niet echt leeft in ons, of kent gij uzelf niet, of Christus Jezus in u is, dan moet er maar niet vanuit gaan dat dan toch misschien wel goed komt. Gemeente, het kan niet hoor, het kan niet. We moeten weten uit welke grote nood en dood we door Christus verlost zijn. En dan vraag ik, maar weten we dan van die grote nood en dood? Want ik denk, wat de tijd voortschrijdt, dat er al minder van hoort. Dat een mens dat weet. Soms dan hoor je nog wel eens iemand in de ruimte gezet. Nou, dan hoop je maar dat het zo is. Maar gemeente, waarom horen we nou zo weinig? Die en die man loopt over andere overtuigingen van zonde. Die man is in de engte gebracht. Die weet het niet meer. En als je dan hoort iemand in de ruimte gezet, dan is dat heel anders. Maar als iemand nooit in de engte geweest is, wat weet hij van ruimte? Als er nooit benauwdheid geweest is, wat weet zo iemand van verlossing? Hoe nodig is het dat we het gaan voelen? De vloek der wet waar ik mee begonnen ben. En dat het met klem op onze ziel gebonden wordt. Ouders in ons midden, doe je dat? Dat je kinderen voorhouden. Niet alleen vertellen dat er een hemel is, waar het mooi is. Maar vertel je kinderen maar dat er ook een hel is. Die God bereid heeft. De duivel en zijn engelen. En alle onbekeerde, onverzoende mensen. Heeft de duivel niet gemaakt hoor, Del. Heeft God bereid. Dat we eerlijk zijn. Dat we waarschuwen, ook voor de zonde. Voelen onze kinderen nog waar zonde is. En waar straf is. Als wij dat niet meer vertellen, van wie moeten ze het dan horen? Van wie moeten ze het dan horen? En als het in de kerk ook niet verteld wordt, hoe zal een mens het weten? Hoe zal een mens het weten? Hoe zal hij ooit in de engte komen? Wij leven in een tijd waar het niet meer begrepen wordt als iemand onder overtuigingen loopt. Ik heb misschien wel eens meer gezegd. Maar er was vroeger in Zeeland een jongetje van 8 jaar, Leen Potappel. En dat kind was 8 jaar, had al last van overtuigingen, van zonde. En dan soms, dan riep hij, verloren, verloren, het is verloren, het is kwijt. Kind van 8 jaar, hè? Is wat, kind dat zegt. Weet je wat ze nu zouden zeggen? Nou, die moet naar de psychiater, want die heeft godsdienstwaanzin. Die moet dat er maar uitpraten. Dat dat niet zo is. Maar de kind, er kon niemand eruit praten. Want hij voelde dat het waar was. Verloren, verloren. Toen noemden ze hem spottend Leentje verloren. Leentje verloren. Nou, ik wou dat Friezenveen vol zat met zulke leentjes. Wie dat allemaal gingen roepen. En dan niet nadoen, maar dat echt was. Dat zijn mijn wensen voor 2017. Dat je werkelijk onder die vloek mag komen. Voordat de zegen komt. Want dat is nou het allerbeste voor een mens. Dat is de kortste weg naar de verlossing. Ja, we moeten levend worden. Mis, mis. God dood en hij maakt levend. Maar ik wil rijk worden. Hij maakt arm en hij maakt rijk. Maar ik wil verhoogd worden. Hij vernedert. Ook verhoogt hij. Zie je dat we er allemaal omheen draaien. En bij het tweede beginnen willen. En zonde. Dat zonde de hel verdient. Wie voelt dat nog als we ons verontschuldigen voor de zonde. Als we zeggen ja zonde. Ja dat zit in mijn genen. Daar kan ik ook niks aan doen. Zo ben ik geboren. Ja, sorry hoor, begrip voor mij, want. En anderen zeggen, ja, hij in een bepaald milieu groot wordt, dan kan het ook niet anders. Dat die en die zonden doet. Dus dan gaan ze het uit de omgeving verklaren. Dan krijgt de omgeving de schuld. En dan moet je voor een zondaar begrip hebben. En je moet er respect voor hebben. En eigenlijk moet je medelijden mee hebben. Maar in de Bijbel is een zondaar een dader, een misdadiger, een overtreder. Die veroordeeld, afgewezen moet worden. Die gemaand moet worden tot boete, tot bekering, tot berouw. En wij gaan zondaren knuffelen. En omhelzen en zielig vinden mensen met een probleem. Wij weten heel niet meer wat zonde is. En dat wordt al erger en erger. Dingen waar vroeger taboe op lag, die niet eens in je mond mag nemen. Die worden nou openlijk geproclameerd. En ik ga al die zonden niet opnoemen, want het is een hele waslijst onderhand. Maar het woord is duidelijk dat de schande is om sommige dingen, om die te noemen zelfs, laat staan dat je de begrip voor vraagt. Ik denk aan de zonde van Sodom. Wat zegt Jesaja ervan? Hun zonden spreken ze vrij uit, gelijk Sodom. Hun zonden spreken ze vrij uit. Dat moet kunnen. Daar moet je begrip voor hebben. Maar het woord zegt dat een oordeel is. Als iemand zulke zonden, zulke gruwelen, vrij uit durft te spreken. En ook, heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraf ze ook veeleer. Want hetgeen van hen heimelijk geschiet, is schandelijk ook te zeggen, te zeggen. Dan heb je het alleen maar over zeggen, spreken. En als ik dan zie dat er nou al podiums zijn waar je uit de kast kan komen, en dat het begrip voor gevraagd wordt, en dat zelfs dominees in de krant schrijven dat ze ook homo zijn, in onze kerk hoor, in een andere kerk, dan denk ik, waar gaat het naartoe? Dat gaat mis, dat gaat mis, dat gaat gegarandeerd dat dat misgaat. Daar kan geen zegen op rusten. Als we zo met de zonde omgaan, dat is verschrikkelijk. En het gaat mij niet alleen om die zonde, er zijn veel meer zonden, maar dit is er maar één van. Je ziet dat alles verschuift en alles makkelijker, oppervlakkiger wordt. Hoe worden onze gewetens gevormd? Als je toch echt schaamte hebt voor de zonde. Zul je dan als vrouw zeggen, ja, ik overweeg een abortus bijvoorbeeld. En dan moet de familie dan begrip voor hebben. Of iemand ligt in echtscheiding. Ja, het is ook wel te begrijpen. Als je zo'n man hebt of als je zo'n vrouw hebt. Gemeente, zonde is iets om je voor te schamen. Waar je over wenen moet, wat je beleiden moet en verborgenen. Waar tegen gestreden moet worden. Die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd. Met de bewegingen en de begeerlijkheden. Worden zonder gedood. Daar gaan we het er niet. Met vrome praatjes en met zoetsappigheid ervoor opnemen. Maar dan gaan de zonde haten en vlieden. Haten en vlieden. Dan kan het niet meer. Komt de strijd tegen. Een strijd op leven en dood. Gemeente, als een gebod levend wordt, dan gaat een gebod aan doden. Dan voelen we dat zonde. De hel verdient de eeuwige straf. En als je dat niet voelt, dan zeg je, het is toch wel hard hè, van God. Wel hard. Dat iemand een eeuwigheid lang met vuur de tormenten doet ondergaan. Is dat nou een gepaste straf? Is dat nou rechtvaardig? Wel hard. Ja, dit is maar net wie je opvoeder is. Als Gods woord je opvoeder is, dan zeg je, ja, het kan hard zijn, maar het is rechtvaardig. Rechtvaardig. Het is recht. God is recht. Uw gramschap dubbelwaardig. Gemeente, daar is de kortste weg naar de verlossing. Zolang je daar tegeneen spartelt en hij nou vijandschap in je hart voelt, dan zeg ik u, dan zul je dat nooit beleven. Dan zul je nooit komen tot het punt van de geboorte. Want dat gaat door de engte heen. Dat gaat door de engte, door de weeën heen naar de geboorte. Daarom, wie zijn leven zou willen behouden, die zal het verliezen. Als je leven wil behouden in de godsdienst, als je je leven wil behouden in de wereld, je zonde vasthouden, als een zoete bete koesteren onder de tong, in plaats van die zoete bete uit te spuwen, dan zul je leven verliezen. Je wilt te behouden en je zal het verliezen. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Maar hij het nou verliezen mag, hij overwonnen wordt, zalig, hij het verliezen mag, die zal het behouden. Amen. Eindigen wij met dankzij. Heer, aan het einde gekomen van dit ons te samen zijn, dan mogen wij uw naam ontmoedig herkennen voor de vele goede dat u ons ook nu weer geschonken en gelaten hebt. Gij hebt ons uw woord nog gelaten. En buiten dat woord is er geen licht. Buiten dat woord is alles donkerheid en duisternis. Buiten dat woord moeten wij wel dwalen. Al zijn we dominees of ouderlingen of diakenen. En maar dan is er geen licht op ons pad. En daarom bidden wij van u, of u door het licht van uw woord de donkerheid op wilt doen klaren. En dat wij in dat spoor, in uw geboon vervat, niet zouden dwalen en niet hulpeloos door u worden laten varen. Maar dat we zo dan in uw spoor mochten gaan. Gedenk ons verder van deze dag. Wil ons geven het woord der kouwen, het voedsel, als de reine dieren des velds, om de voedzame sappen uit te mogen ontvangen. En ga ons met uw heilig voor, uw genade. Amen. De slotzang is Psalm 40 en daarvan het vijfde vers. Psalm 40, het vijfde vers. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heer, die alles ziet. Mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid. Uw waarheid doe ik horen. Uw heil de mens beschoren. Vloeit dagelijks uit mijn mond. Uw gunst, uw trouw, uw woord. En Gods geheimen hoort. Uw talrijk volk in trant. Psalm 40, het vijfde vers. En na de bede uit de avondzang, dan vraag ik u of u weer wilt gaan zitten. Dan is er nog een toespraak. eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.
Geliefde gemeente, namens de kerkenraad willen wij aan het begin van dit nieuwe jaar het woord tot u richten. Een nieuw jaar is begonnen. De overgang van het ene jaar in het andere jaar herinnert er ons aan dat alles voorbij gaat. Meer ligt er een jaar achter ons. Een jaar waarin er veel gebeurd is en mensen weggenomen zijn uit dit leven. Wellicht hebt u dat gezien bij vrienden of bekenden, maar misschien ook in uw eigen familiekring. Ook in onze gemeente zijn oudjaarsavond een drietal namen afgelezen van hen die het tijdige met het eeuwige moesten verwisselen. Wat is dan ons leven? Het is gelijk een bloem die op het veld verheven, welke wel sierlijk pronkt, maar zo krachteloos is en teer. En wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Heeft u zichzelf zo wel eens mogen zien, zo krachteloos, zo teer? Een steel die zomaar breken kan, en dan? Vergeet toch niet dat ook wij gaan naar ons eeuwig huis. En de grote vraag is waar dat huis zijn zal. McCheyne zegt in zijn zo bekende lied: mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dat kan alleen in de weg van verzoening, door die ene middelaar Gods en der mensen, de Heere Jezus Christus. Dat u zich daar geborgen mag weten, zoek hem dan nog, voor het eeuwig te laat is. Houd aan in gebed, want alleen bij hem is uitkomst. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Dat mogen we elkaar gedurig voorhouden, maar laat dat geen reden zijn tot uitstel, want God roept ons toe vanuit zijn woord: zoek mij in je jeugd, als je jong bent. Dat is de beste tijd. Dan sta je meer open voor indrukken en ben je nog niet bezet met zoveel verantwoordelijkheden en zorgen. Hoe ouder je wordt, hoe meer er is dat ons afleidt en bindt aan deze wereld. Dat Heer dat geloof in ons hart mag werken. Hij liet dat hij niet liegen kan, maar doet alles wat hij belooft. En hij zegt ook: die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Geef het dan nooit op. En als je ervaart dat de Heer niet hoort, dan wil hij je beproeven. Dan wil hij je arm maken in jezelf. Dan kan het zijn dat er nog iets is waar je aan vasthoudt, waar je je hoop nog op stelt. Iets buiten de Heere. Pas als we alles mogen loslaten, en we noemen dat de afsnijding van alles wat geen Christus is, en je dan alle hoop en verwachting alleen op hem mag leren stellen, dan zal hij overkomen en zich aan je openbaren. In het afgelopen jaar zijn we als gemeente verblijd doordat dominee Bijl het op hem uitgebrachte beroep mocht aannemen. Dit is bij hem met veel strijd gepaard gegaan. Maar ook buiten hem was het bij meerdere mensen bekend dat de Heere zijn weg naar Vriezeveen zou leiden. En zo mocht het ook gaan. Dan is zijn uitkomst gewis dan laat de Heere de zijne niet beschaamd uitkomen. Zo mogen we dan dominee Bijl en zijn zus ook in de komende tijd gaan verwelkomen. Dat dit een hartelijk welkom mag zijn, maar vooral een gebedszaak mag zijn, of de Heere hem wil gebruiken tot opbouw van onze gemeente en uitbreiding van zijn koninkrijk in ons midden. Dat we hem zo mogen ontvangen, met liefde en met geduld. Als er een nieuwe predikant mag komen, gaat daar ook een afscheid aan vooraf. Aan dominee Teunissen is in mei 2015 emeritaat verleend. En hij heeft in de periode daarna de pastorale zorg voor onze gemeente mogen waarnemen. Hij heeft hiervoor nog de kracht mogen krijgen. Naar het lichaam viel het hem soms zwaar, maar de liefde en betrokkenheid op onze gemeente mocht er zijn. Dit afscheid zal voor hem dan ook zwaar vallen. En ook voor ons als gemeente. Er zijn toch banden gevallen. Dat we dit alles mogen ervaren als Gods weg, welke weet wat goed voor ons is, ook als kerkelijke gemeente. Dat de dankbaarheid mag overheersen in wat de Heer ons wilde geven in dominee Teunissen en dat hij weer een nieuwe predikant zendt. Als we dan op onszelf zien, waar hebben we dat dan aan verdiend? Kan u wat vinden? Ik hoop van niet. Dan is het omdat hij dit zelf wil, vanuit zichzelf, om zijn eeuwig welbehagen te volvoeren en dat te verheerlijken. Dat het dan ook onze beter mag zijn, ook voor mij, voor mijn dierbaren, voor onze gemeente. Rond de overkomst van een nieuwe predikant is er altijd het nodige werk te doen. Wij zijn verheugd dat vanuit de gemeente zoveel steun is en dat we dit alles met elkaar kunnen opvangen. Er zijn voldoende vrijwilligers en het werk mag een goede voortgang hebben. Samen er de schouders onder zetten geeft ook een band in de gemeente. Meeleven met elkaar in lief en leed. Samen gemeente zijn. Elkaar tot een hand en een voet zijn, zoals we dat zeggen. Als het goed is, is er dat als een vrucht van genade. En we worden er allen toe opgeroepen om het goede voor onze gemeente en haar leden te zoeken. Dat er zo meer en meer ook een band en eenheid in de gemeente mag zijn. Dan zullen er best wel eens verschillen van inzicht zijn. Maar dan zal de liefde altijd sterker zijn. We mogen verblijd zijn met een grote deelname bij de jongens- en bij de meisjesverenigingen. En ook bij de tienerclub. Dat geeft hoop. Echter, als we dan kijken naar de deelname bij de 16-plus jeugdvereniging, dan is dat teleurstellend. Als kerkenraad beoogden we met de oprichting van de tienerclub ook de doorstroming naar de 16-plus te bevorderen. Dit is echter nog niet gelukt. We willen dan ook onze jongeren oproepen om ook actief deel te nemen aan de 16-plus vereniging Timotheus. Ouders, wilt u dat ook stimuleren? Het is echt de moeite waard. Laat zien wat je belangrijk vindt, wat je keuzes zijn. Zoek met die jeugd om te gaan die hun leven willen inrichten naar wat de Heer in zijn woord van ons vraagt. Hij wil er zoveel voor teruggeven, ook in het tijdelijke. En bij hem is toch alles te verkrijgen voor je onsterfelijke ziel. Bij de vrouwenvereniging missen we vooral de jongere vrouwen. En bij de mannenvereniging is de opkomst erg laag. Onze gemeente kenmerkt zich door veel jonge gezinnen. We hopen dan ook dat u als jonge ouders ook uw betrokkenheid laat zien door ook deel te nemen aan de mannen- en vrouwenvereniging. Met name ook voor deze jonge ouders zijn we ook vorig seizoen gestart met opvoedingsondersteuning. Na Aan aanvankelijk goede deelname is deze ook dalende. Ook hier mogen we zeggen, ouders, we kunnen het niet in eigen kracht. En we hebben elkaar hierin zo nodig. En de Heer is het zo waard. Wegen de zielen van onze kinderen dan niet zwaar op ons? We hopen dan ook opnieuw op een toenemende belangstelling voor dit onderwerp. Ouderen en mantelzorg mag er in ons midden zijn. We zien dat onze ouderen met liefde verzorgd worden en zo lang mogelijk in hun vertrouwde woonomgeving kunnen blijven. Ook via draagt elkanders lasten is er aandacht voor de alleenstaanden en ouderen. Dit is een goede zaak. En dat dit ook op zijn voortgang in ons midden mag hebben. De Heere geeft u de kracht en liefde voor dit werk. Ook willen we onze erkentelijkheid uitspreken naar onze kosters, beheerders van ons verenigingsgebouw, organisten, leiders van de verenigingen en allen die een taak vervullen tot de instandhouding van het geordend gemeenteleven. De Heere geeft u kracht en liefde om deze werkzaamheden ook komend jaar te mogen voortzetten. Meneer Baassen, u mag kandidaat in de theologie zijn en week in week ook Gods woord verkondigen. U gaat ook door een weg van beproeving. De Heer heeft geen lust in plagen, maar heeft met het alles een doel, en dat is loutering. Gelijk de psalmdenker zegt in Psalm 66, vers 10, want gij hebt ons beproefd, o God. Gij hebt ons gelouterd, gelijk men het zilver loutert. De Heere maakt u weg, wel, en stel u op zijn tijd en op zijn wijze in de volle bediening. Dat ook u mag weten en ervaren dat zijn weg de juiste is en dat hij zich niet vergist. Hij stelle u tot zegen en maak u dienstbaar tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Gemeente, uw kerkraad wenst u veel heil en zegen voor het komende jaar 2017. Dat wij als kerkraad ons mogen wetend gedragen door uw gebed en dat onze gebrekkige arbeid tot zegen mag zijn in uw midden en tot eer en verheerlijking van zijn nooit volprezen naam. Dan willen wij nu zingen uit de Morgenzang, de versen 4, 6 en 7. Zie op ons neder in genaam, opdat ons werk voorspoedig ga en scheld ons alle misdaan kwijt, o Heer, die vol ontferming zijt. Schenk u een zegen bij uw woord. Het rijk des Satans wordt verstoord. Sterk leraars, sterk ons overheid. In werk door u hun opgeleid. Troost allen die in nood en smart tot u verheffend angsten gaat. Maak ons in tegenspoeden stil. Hoor ons, o God, om Jezus wil. We zingen dan staande uit de Morgenzang de versen 4, 6 en 7. Thank you.